Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze kerkdienst op de doordeweekse dag, middag voor gewassen arbeid. Van harte welkom hier in de dienst, ook aan de kerktelefoon of op internet, hartelijk welkom. Voorgaan door onze eigen predikant, dominee Floor. Zoals gebruikelijk hebben we één collecte vandaag, dat is de collecte voor de middag en die zal voor de kerk zijn. We hebben de voorzang is uit Weerklank 348 vers 1 en 4 en we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. Als ook het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. We zingen Psalm 84, 1 en 5. Gemeente, we mogen ook op deze middag voor gewassen arbeid ons geloof belijden, onze afhankelijkheid ook aan onze goede God betonen, door ook samen te belijden met zondag 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus, waarin het ook gaat over God de Vader en onze schepping. En daarna zingen wij van Psalm 147 en daarvan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken en de grendels van uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg, geen oorlog, uw wasdom hinderen. Psalm 147, vers 7. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. De vraag luidt, wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde? Het antwoord luidt, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft. En ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen, met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil dit ook doen als een getrouwe vader. Maar wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Antwoord, de almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en ook nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord luidt, opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. En daar zeggen we amen op. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om een zegen ook over deze dienst van het woord. Heere, getrouwe en hemelse God en Vader, zo komen wij ook op deze avond, midden in de week ook tot u. Een goede vader bent u. Dat mochten we ook belijden. Hoe u in alle voorzienigheid ook naar ons omziet. Hoe u ons draagt. Hoe u ons ook in het oog houdt. Hoe u ons ook bemoedigen en vertroosten wilt. Hoe u ook altijd het allerbeste met ons voor heeft. Wij danken en prijzen uw naam om wie u bent, Heere. Mensenwoorden schieten hierin tekort. Maar wij loven uw naam. U die gezegd hebt, ik ben er. En ik zal er voor je zijn. En Heere, dan kan het best zijn dat we hier met enige moeite zitten. Want we hebben te kampen misschien met de zorgen in ons bestaan. We zitten misschien wel zonder werk. Of er zijn dingen gebeurd in ons leven die ons altijd dwars zitten. Die ons in de weg zitten. Voor wie het dan ook ontzettend zwaar is om het ook zo te belijden dat al het kwaad wat in ons leven gekomen is, dat ten beste keren, dan kan daar die aanvechting en die strijd zijn. Ik zie het niet. Ik zie het nog niet. Wat een pijn en wat een verdriet heb ik. En toch, Heer, houd ons in het oog. Bewaar op ons voor dat we het geloof niet afzweren. Dat we ons vastklemmen aan uw belofte. Dat we het gaan zien, Heere. De ogen open gaan. En de bitterheid versmelt in onze harten. Dat we uw liefde, uw troost, uw bemoedigingen mogen ervaren. En dat hebben we zo nodig. Daarom bidden we of u ook met uw geest, Heere, in ons midden wilt zijn. Uw geest die ons ook soms dingen laat zien waaraan het schort in ons leven, waarin we tekort schieten, waar we soms zo gemakkelijk ook aan voorbij kunnen gaan. Maar ook uw geest die ons drijft en dragen wilt naar Jezus uw Zoon. Dat we zijn liefde gaan ontdekken en zijn vrede zullen ervaren. O Heere, wil zo ons uw geest niet onthouden op de kansel, maar ook als we luisteren. U weet ook hoe we hier zitten. Of we nog jong zijn, verwachtingsvol over het leven. Of dat er ook heel veel dingen door ons heen gaan wanneer we jong zijn. De studie waar we tegenop zien. De zaken die misschien allemaal niet klaarkomen. Of teleurstellingen die we hebben te verwerken. Dingen die allemaal plaatsvinden. Maar wil juist in ons jonge leven het fundament leggen. Ons bouwen. Als een nieuwe generatie. Die ervoor gaan wil. Die u toegewijd is. Opdat ook zo uw gemeente wordt gebouwd. Wil daartoe ook het woord gebruiken. Dat we vanavond zullen overdenken. U die tot ons spreekt door uw woord en ook door uw geest. Zoals u het ook zelf hebt beloofd. Zodat we de kracht van dat woord ook mogen ervaren. En dat we straks naar huis mogen gaan. In het besef, de Heere is met ons. Wat hebben we weer het nodige mogen horen. Om ook weer verder te kunnen en op te zien naar u. Wil uw koninkrijk dan uitbreiden. We bidden u voor diegenen die er niet zijn. Ook voor degenen die willens en wetens, ook dat kan, deze dienst aan zich voorbij laten gaan. Omdat men ook beseft, dat heb ik allemaal niet nodig. Dat hoeft allemaal zo niet. Ach Heere, er kunnen allerlei redenen zijn, maar het gaat ten diepste om de geest erachter. Hoe we omspringen met uw woord. Wil ons daarin ook opscherpen. En geef dat we ook leren in ons leven. U te vertrouwen en trouw te zijn. Aan uw woord. Aan uw dienst. Dan blijft dat toch ook niet zonder zegen, Heere. Dat hebt u zelf beloofd. Wil zo ook in ons midden zijn. En hoor ons om Jezus wil. Die ene naam die u ons hebt gegeven. Jezus. Alles wat u begeert in mijn naam, zei u ons. Dat zal ik u geven. Daarom, Heere, o God en Vader, in Jezus' naam bidden we om een zegenrijke dienst. Amen. Gemeente, wij openen samen ook het woord van God. En ik doe dat deze avond uit het profetenboekje, uit het Oude Testament, uit Haggai. Misschien voor velen wat onbekend. Hier en daar misschien ook best een beetje lastig om het te volgen. Maar ik hoop daar in de preek iets van te zeggen. Het is een profetenboekje met maar 2 hoofdstukken. Dus dat valt erg mee. Maar wel met een mooie boodschap ook voor deze avond. Om het geheel een beetje te begrijpen, lees ik met u uit het eerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Dan hebben we al een beetje de achtergrond. En vervolgens van hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 20. 2, vers 11 tot en met 20. Waarin de versen 11 tot en met 14 een beetje pittig zijn. Maar goed, dat laat ik ook vanavond een beetje liggen. Maar dan hebben we iets van de achtergrond. Haggai 1 vanaf vers 1 tot en met 11. Haggai treedt op na de Babylonische ballingschap. Iemand die een beetje thuis is in de geschiedenis van de Bijbel weet welke periode dat ook is. Dan komt het volk weer terug in Israël en wordt het land weer opgebouwd en herbouwd. En dan blijft er eigenlijk een beetje een ding liggen en dat is de herbouw van de tempel. Daar gaat het over vanavond. Hoofdstuk 1, vers 1. In het tweede jaar van de koning Darius, in de 6e maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Maar toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat in u in huis bracht, daar blies ik in. En waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl er zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis. En daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren en over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Dat is de eerste boodschap die God ook geeft. Dan lees ik in hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius, er kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten. Vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden nee. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen. Ja, wat ze daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op voor dat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere. Kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met een korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Gemeente, de tekst ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan het laatste vers wat ik gelezen heb, vers 20. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom en de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offerande. Zoals u weet, met biddag is er maar 1 collecte. De biddagcollecte, die bestemd is ook voor de kerk, voor Gods koninkrijk zou ik willen zeggen. En we hopen natuurlijk dat u ook mild weet te geven van datgene wat God u heeft gegeven. In Israël was dat 1/10. Nou ja, er zijn sommige groepen die heel strak dat ook aanhouden, 1/10. Ik weet niet of je daar nou exegetisch nou precies mee uitkomt, maar in ieder geval begrijpt u wel de bedoeling. Dat de Heere zegt, een klein gedeelte van wat ik je allemaal schenk, mag ik daar ook nog iets van hebben. In dienst van Gods Koninkrijk. Hartelijk aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen aan de prediking vooraf van Psalm 127 en daarvan de versen 1 en 2. 127, 1 en 2. Gemeente, Haggai is een van de kleine profeten uit het Oude Testament. Klein, omdat het boekje niet zo groot is, 2 hoofdstukken zei ik al. Zijn naam betekent eigenlijk feestelijke. Er zijn ook dan mensen die daar het een en ander aan proberen af te lezen. Betekent het dat Haggai misschien geboren is op een feestelijke dag of op een van de Israëlitische feesten? Of heeft zijn naam ook iets te maken met de boodschap die hij zal brengen, namelijk het herstel van die feesten die in de klad zijn gekomen, midden in het volk? Of heeft zijn naam toch ook iets te betekenen met het feit dat hij de aanzet geeft van een herleving, een revij zou je kunnen zeggen, een appel dat hij doet om ook weer de tempel op te bouwen? Ik denk dat we niet al te veel ook aan deze naam moeten aflezen, maar dat we wel gaan kijken wat is de boodschap die hij heeft te brengen. Naar het volk van Israël. Opvallend is, en daar zijn de geleerden het echt allemaal wel over eens, dat nauwkeurig is na te gaan in welke tijd hij is opgetreden onder het volk. Ik zei al, na de Babylonische ballingschap, dat weten wij. Maar wat opvalt bij het doorlezen van deze 2 hoofdstukken, u zal dat thuis eens rustig kunnen doen, dan zie je dat daar die data's nauwkeurig worden vermeld. Tot op de datum zou je kunnen zeggen. En dan worden er heel wat genoemd. 5 eeuwen voor Christus, moet u zich voorstellen. Dat wij een geschrift hebben waarin we terug kunnen kijken tot 5 eeuwen voor Christus. Om precies te zijn, en daar zijn alle geleerden het over eens, 520 voor Christus. Zo nauwkeurig. Dus op zich is dat ook in de wetenschap natuurlijk heel bijzonder te noemen, als dat na te gaan is. Om te zien dat het klopt. Het kan voor ons ook een stukje bevestiging zijn. En je zegt, nou, hoe betrouwbaar is het woord van God eigenlijk niet? Dat is ontzettend belangrijk. Daar waar in onze tijd nog wel eens heel veel vraagtekens worden geplaatst. Ja, klopt dat wel wat de Bijbel zegt enzovoorts. Nou, hier zie je weer iets dat er toch momenten zijn in de Bijbel waarin nauwkeurig het is vastgelegd. Zo wordt er gesproken over de eerste dag van de 6e maand, of de 24e dag van de 6e maand, of ook de 21e dag van de 7e maand, de 24e dag van de 9e maand, komt tot 2 keer naar voren. En dan gaat het eigenlijk ook om de data, zoals wij die kunnen vertalen naar nu, 29 augustus, 21 september, 17 oktober en 18 december. Zo nauwkeurig. In het jaar 520 voor Christus, ten tijde van de vorst Darius de Pers, een van de opvolgers van Cyrus, die aan de Joden de gelegenheid gaf om terug te keren naar Israël toe. Het laat zien dus dat de Bijbel nauwkeurig is. En zeker is dat bijzonder te noemen, want het gaat wel om de openbaring van God. Gods openbaring. Ik denk dat de meesten onder ons best wel een datum kunnen herinneren die diep ingrijpend is geweest. Ik noem maar even 11 september 2001. Iedereen weet dan wat er gebeurd is. De verwoesting van die 2 torens in Amerika. Dat heeft er echt ingehakt. En dat heeft geweldige gevolgen gehad tot op de dag van vandaag. Maar als we nou gaan kijken naar deze datums, dan zien we ook hoe nauwkeurig het wordt omschreven. Maar dan gaat het ook over de opbouw van de tempel. Die weliswaar verwoest was. Maar die weer herbouwd wordt. Op aansporing, op bevel van de profetische boodschap van Haggai. Haggai heeft een boodschap voor het volk van Israël. En natuurlijk met name naar de leiders van het volk. En een van die leiders, dat is Zerubabel, zoon van Shealtiel. En naar Jozua, de hoge priester. Twee belangrijke figuren die het toen voor het zeggen hadden in die periode na de Babylonische ballingschap in dat land. Zerubabel. Dat is wel aardig om te weten, want zijn naam komen we namelijk ook tegen in het geslachtsregister van Jezus. In Matthäus 1 vers 12 kunt u dat ook nalezen. Hij is een erfgenaam van het koningshuis van David. En zo zien we dat je ook ziet dat de Heere God die grote lijn ook in de Bijbel in de gaten houdt. En dat is ook mooi voor ons om dat te ontdekken. Het koningshuis van David. Ja, dat is toch vervallen? Wat is daar nog van over? Nou, hier zien we toch dat het niet geheel en al weg is. Zerubabel, een erfgenaam van het koningshuis van David. Daarom, ik zeg dat maar even aan het slot van Haggai, in het laatste vers van het hoofdstuk 2, vers 24. Ik zal u maken tot een zegelring. En dat heeft alles te maken met het koningschap van David, het huis van David. Want God heeft beloofd tegen koning David, ik zal met u zijn. En uw huis, dat zal zijn tot in eeuwigheid. Houd dat vast. Maar we zien dat deze Zerubabel dus een boodschap krijgt van de profeet Haggai. De Heere God, die weet hoe het volk in elkaar steekt. Dat hebben we gelezen met elkaar in het eerste hoofdstuk. Ik noem dat toch maar even. Het volk denkt namelijk, ja, we zijn druk bezig met onze eigen huizen. We hebben even geen tijd voor de tempel. Dat moet nog maar even wachten. We zijn veel te druk met onszelf. De tempel, dat komt later misschien wel een keer. Dat is het besef in het volk. Het gaat lang niet zo makkelijk in die periode na de Babylonische ballingschap. Het valt allemaal wat tegen. De oogsten vallen wat tegen. En ze moeten echt alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Dus nou ja, dan moet de kerk, de tempel, dat moet toch allemaal maar even wachten. Maar ze zijn wel bezig met hun eigen huizen. En dan zegt de Heere door de mond van de profeet Haggai, is het voor u wel de tijd om in uw vrij, let wel, in uw vrij overdekte huizen te wonen? Terwijl dit huis verwoest ligt? Let eens op, ga nou eens opletten wat er allemaal gebeurt. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U drinkt wel, maar wordt niet dronken. U kleedt u wel, maar het is schaars. U wordt niet warm. En de dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Daar zit een gat in. Het lijkt alsof het geld zomaar wegcijpelt. Met andere woorden, er zijn weinig inkomsten. En er is weinig welvaart. En ze is maar met één ding bezig. Mijn huis. Mijn huis. U bent volop bezig met werken en arbeiden, maar ondertussen blijft de tempel woest liggen. Daar komt men niet aan toe. Er is geen tijd voor. Dat moet maar even blijven liggen. Kunnen we daarmee leven? Zegt de Heere God. Vind je dat zo goed? De Heere spreekt er zich over uit. Het huis is verwoest. Terwijl een ieder zich uitslooft voor zijn eigen huis. Maar dat heeft ook wel gevolgen op de lange duur. We kunnen bezig zijn met onze huizen, maar hoe is het eigenlijk gesteld met de tempel? Dat is zo'n beetje de achtergrond van dit boek. Maar men moet aan de slag. Men moet aan de slag met de herbouw van de tempel en met de boodschap van de Heere God. En dat niet zomaar, maar met je hart. Er moet met hart en ziel gewerkt worden aan de herstelwerkzaamheden van de tempel. En zo moet er een nieuw begin gemaakt worden. Moet er een fundament gelegd worden voor de herbouw van de tempel. En de datum. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van Darius. Op 21 september 520 voor Christus wordt de eerste steen gelegd voor de herbouw van de tempel. Althans, dat is het markeringspunt dat in dit profetenboekje wordt gezegd. Voorbereidingen waren er al wel eens eerder geweest, maar die waren afgebroken. Maar nu zegt God, ga daar nou echt aan beginnen. En ze worden aangemoedigd. We lezen dat in hoofdstuk 2. Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, Jozua. Wees sterk, heel de bevolking. En werk door, want ik ben met u. Ik denk, gemeente, dat wij ook, als we gaan kijken naar deze achtergrond, die aansporingen ook wel eens nodig hebben. Of niet soms. We kunnen ook zo gemakkelijk opgaan, ook in de dingen van onszelf. In ons eigen huis, in ons eigen bedrijf, of wat ons na aan het hart ligt. Wat wij belangrijk vinden. En hoe gauw kan het dan ook niet zijn dat de kerkgang het toegewijd zijn aan God erbij inschiet. Daar moeten we voor waken met elkaar. De Heere God weet hoe u en hoe jij in het leven staat. Wat voor u en jou nou het allerbelangrijkste is in je leven. En dan is het misschien wel eens goed als we ook weer die boodschap horen van Haggai, die niet alleen voor het volk van toen gold, maar ook voor ons nu. Zullen we niet met elkaar meer toegewijd moeten worden aan de Heere? Ik kan u wel de kerk noemen, maar ik bedoel dat wij toegewijd worden met ons hart om de Heere te dienen. Om met het woord van God bezig te zijn. Om te luisteren naar zijn stem, naar zijn woord. Om ook hem te eren, hem te dienen. God is het zo waard. Hij geeft ons zoveel. Hij schenkt ons zoveel. Maar die aansporingen hebben we nodig vanaf de kansel. Maar we mogen het ook tegen elkaar zeggen. Joh, hoe staat het er nu voor? Ook in je eigen leven. Hoe gewijd ben je nu aan de Heere? Wat staat nu op de eerste plaats? Daar sluit ik mezelf ook bij in. Maar wij allemaal, met elkaar, is het zo nodig om te letten wat is nu het allerbelangrijkste in ons leven. En als we soms ook wel eens zien dat de kerkgang wel eens wat minder wordt. Dat mensen soms ook wel eens gemakkelijk de kerkdiensten laten voor wat het is. Want men is zo druk. En we zijn zo druk. En we maken elkaar zo druk. En we jagen elkaar zo op. Geen wonder dat iemand op zaterdag uitgeblust is en zondag wil uitslapen. Want je bent natuurlijk gestrest door alle inspanningen die de maatschappij van je vragen. Herkent u dat? En dan, als je dan nog niet zo met je hart bij het woord bent, ja, dan kan ik het ook wel een beetje begrijpen dat we zeggen van, nou, laat maar zitten hoor. Het komt tot er niet aan op die ene kerkdienst. Als we maar regelmatig gaan. Nee, het woord regelmatig is wat anders als trouw zijn. Trouw aan de Heere. Trouw aan zijn dienst. En dat zegent de Heere. Dat zullen we horen. Ook nu. Want wat zegt de Heere? Dan gaan we eens verder kijken naar dit boekje. Want dan zegt de Heere, let nou eens op. En eigenlijk wordt dat hier vertaald ook, het komt verschillende keren naar voren. In vers 16, daar lezen we van hoofdstuk 2. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. In de oude Statenvertaling, daar staat, let op met je hart. Nou, soms denk je wel, hè, jammer dat dat nou net even wegvertaald is. De Narendse vertaling, die vertaalt het ook wel mooi. Die zegt, richt toch uw hart erop. Dus dat opletten, en dat is niet alleen even aandachtig kijken, maar met je hart erbij betrokken zijn en opletten wat er gebeurt. Als je begint met de herbouw van de tempel, met de herstelwerkzaamheden. En daarbij gaat gepaard om bewust de Heere te dienen. Om bewust hem toegewijd te zijn. Om voor hem te gaan. Richt je hart erop. En waar moeten we dan op letten? Nou wel vanaf 21 september. 520 voor Christus, als die eerste steen gelegd is. En dat zal misschien in een feestelijke gebeurtenis ingezet zijn. Waar Haggai erbij betrokken is. Waar inderdaad Zerubabel staat. Waar de hoge priester Joshua staat. En waar het volk ook getuige is. Je zou kunnen zeggen van de eerste steenlegging van het fundament. Om vanaf nu tempel te gaan bouwen en op te gaan bouwen. En ga dan nu maar eens opletten. En dan komt de profeet met die vraag, wat eigenlijk ook onze tekst van vanavond is. Ligt er nog zaad in de schuur? Ja, andere vertalingen hebben, ligt er nog koren in de schuur? Je zou kunnen zeggen, hoe staat het erbij? Zijn de schuren leeg? Hoe staat het erbij in uw leven? Ik kan natuurlijk niet in uw portemonnee kijken. En we kunnen natuurlijk nooit altijd precies zien hoe iemand ook ervoor staat in zijn leven. En hoe moeilijk het voor sommigen is om de eindjes aan elkaar te knopen. Zoals het volk dat ook toen wel hebt ervaren hoor. Want daar lezen we van. Er zijn misoogsten. Die zijn er geweest. Wordt gesproken over korenbrand en meeldauw of hagel. Want de Heere heeft gezegd, wat is er nou gebeurd? In die afgelopen periode, toen jullie zo bezig waren met je eigen zaken, met je eigen huis en met al je eigen werk. Was er niet een korenbrand? Dat is eigenlijk een soort plantenziekte die de korenkorrels tijdens de rijping doet ineenschrompelen. En dat kwam waarschijnlijk door een droge zuidenwind. Of de meeldauw, dat is een plantenziekte waar ook de larven een rol in speelden. Dat werd veroorzaakt. En dat hing ook samen soms met de natuur, droogte of juist hagel. Plotseling ineens van die natuurrampen. En dan ben je bezig geweest, moet je dat voorstellen, met zaaien, met oogsten, met alles. En wat was het nou? Wat bleef er nou over? Men rekende soms, door al hun arbeid, op 20 maten koren. Maar het was maar de helft, 10, dat uiteindelijk overbleef. Of de perskuip. Men rekende misschien wel op 50 liter. Maar het werd nog minder dan de helft, maar 20. En ze werkte maar en ze werkte maar. En steeds valt de opbrengst tegen. Dat is net zoals in deze tijd natuurlijk. Mensen wordt soms wel eens beloofd, hè? Ja, het wordt beter. krijgen we al een aantal jaren te horen. Mensen, het wordt beter. We hebben de crisis gehad. En je ziet mensen keihard werken. Maar uiteindelijk valt het tegen, want de energierekening wordt veel hoger als dat men gedacht. Het eten wordt veel hoger. En men is maar volop bezig en men hoopt dat het beter wordt, maar het valt steeds tegen. En dan kunnen wij wel kijken naar Rutte of naar partijen en al die dingen meer. Nou ga ik geen politiek bedrijven vanavond, dat is natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling. Maar het gaat om het voorbeeld. Mensen die soms hard zitten te werken met twee inkomens om één hypotheek ook maar gaande te houden. Dat is de realiteit. En je komt er maar niet uit. Schuldenproblematiek in Rotterdam, in de grote steden, mensen. Wat doen we eraan? Ja, wat doen we eraan? Kun je het verwachten van een of andere partij, op 20 maart bijvoorbeeld. Maar even luisteren naar de boodschap van de Bijbel. Naar wat God zegt. Ga nou eens aan de slag om toegewijd te zijn aan mij, aan mijn woord, aan mijn boodschap, mijn liefde. Ga daar nou eens op letten. Als je daar nu vanaf vanavond mee begint. Om dat allemaal bij de Heere neer te leggen. Waar je mee zit. Maar wel met de toewijding aan Hem. Laat al die dingen nou maar eens een keer los. Maar verwacht het nou eens van Hem. Bidden. We gaan bidden. We gaan vragen of God in ons midden wil zijn. Ligt er nog zaad in de schuur? Eigenlijk is dat een retorische vraag waar het antwoord al op zeker is. Dat is één verklaring. Nee, natuurlijk ligt er geen zaad meer in de schuur. Het is allemaal op, het is allemaal leeg. We hebben geen enkele verwachting meer. Het loopt zo ontzettend tegen. Ligt er nog zaad in de schuur? Hoe kun je het vragen, Haggai? Waarom vraag je het eigenlijk? Ligt er nog zaad in de schuur? Dat is één uitleg. Tweede uitleg is, nou, misschien ligt er nog iets zaad in de schuur. Maar ga het vanaf nu dan gebruiken. Ga het zaaien. Ga het zaaien, ja, in die wintertijd. Wanneer je denkt, moet ik nu gaan zaaien? Moet ik er nu al mee bezig zijn? Ligt er nog zaad in de schuur? Ga maar eens kijken. Als er nog wat is, pak het op. En ga maar zaaien in de wintertijd. En let maar op met je hart. Wat de Heere doet. En dan geeft God ook zijn rijke belofte in onze tekst. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs de wijnstok. Zelfs, dat woord doet het ook al. Zelfs de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom. Die geen vrucht gedragen heeft. Ja, en dat doet denken. Dat maar zegt, zie je wel, er is geen zaad meer. Geen vrucht. Geen zaad. Er is niks meer over. Maar dat is Gods belofte. Die geen vrucht gedragen heeft. Die zal ik vanaf deze dag zegenen. Dan gaat de Heere aan het werk. Dan gaat de Heere de oogst zegenen. Hij is het die de wasdom geeft, zingen we. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap, zingen we. En dat is nu het vertrouwen in de Heere. Maar ziet u die combinatie in onze preek? Ook vanavond. Het hangt wel samen met hoe zijn we toegewijd aan de Heere. Is het dan van ons afhankelijk? Nou nee, maar de Heere vraagt wel een oprechte dienst aan Hem. om zo ook in afhankelijkheid onze weg te gaan. En wat is het dan ook heerlijk, als wij trouw zijn in het dienen van Hem, in het brengen van de lof aan Hem. Is er dan nog zaad in de schuur? Hoe is het in uw leven? Misschien mag ik wel vragen ook, hoe is het nu in uw eigen persoonlijk leven? Is er nog zaad in uw hart, bij wijze van spreken? Is er nog wat? Of bent u alleen maar bezig met materiële zaken? Met dingen die belangrijk zijn? Of is daar het verlangen om Hem toegewijd te zijn? Als we nu eens met elkaar afspreken om vanaf nu het fundament te leggen en te zeggen, wij zijn hier nu samen bij elkaar, maar wij gaan samen in het besef, er is nog zaad, er is nog zaad, laten we zaaien, laten we aan de slag gaan, opdat zijn huis vol wordt, opdat het fundament weer grondig wordt gelegd, opdat we trouw zijn, steen op steen, om zo de gemeente te bouwen, Gods kerk te bouwen, ons leven te bouwen, door toegewijd te zijn aan de Heere en aan zijn dienst. Want dat vraagt de Heere van ons. Dat vraagt dus verandering, een andere instelling, een gerichtheid om met het woord van God ook bezig te zijn. Dan kunnen we, gemeente, zegen verwachten. Dan mogen we het elkaar ook vragen, ligt er nog zaad in de schuur? Ja, er ligt zaad. De Heere zorgt voor zaad. Wat Hij wil doen, ontkiemen. In ons hart, in ons leven, in het leven van onze kinderen, van onze gezinnen. Het zaad dat Hij wil doen, ontkiemen. Ook in de maatschappij, in de samenleving. Dat mensen weer de Heere gaan dienen. Zodat je niet altijd afhankelijk ben van welke kabinet dan ook, van welke maatregelen dan ook. Dat je niet maar een en al bezig bent met je hoofd boven water te houden. Men is volop bezig met het klimaat, ook in deze tijd. Maar hoe belangrijk ik het klimaat ook vind, maar hoe staat het met de vervuiling van ons hart en van onze ziel en van ons leven? Men is druk met van alles. En ik wil er nog niet eens zoveel van zeggen, hoor. Maar gaat men niet voorbij aan de boodschap van een Haggai, dat het begint dat God zorg draagt voor zijn schepping. Dat de Heere van ons vraagt, dien mij nu, volg mij nu. En weet en besef dan dat ik in ruime mate geef. Dat ik vanaf deze dag zal zegenen. Ja, een klemmende vraag die we elkaar mogen stellen. Is er nog zaad in de schuur? Zo niet. Laten we naar Hem toe gaan. En de Heere belijden dat we tekortgeschoten zijn in de dienst aan Hem. En dat wij ook van nu af aan de eerste en de hoogste prioriteit stellen in het dienen aan Hem. En zo eerbiedig te luisteren aan wat Hij ons heeft te vertellen. Ja, dan is daar ook weer de opbouw en de toekomst. Ik zal vanaf deze dag zegenen. En hoe heeft God ook gezegend? Want de tempel die gebouwd wordt, de oogsten die weer slagen en geen rampen zich meer voltrekken, het bouwt het land weer op. En die tempel die wordt rijk gezegend. Want ik zie in die tempel mijn Jezus wandelen. En is die tempel nog heerlijker als de eerste tempel? O ja, toen moest de Heer Jezus in die tempel ook wel eens de tafels omgooien. Maar hij liep in die tempel. En op het tempelplein spreekt hij van het zaad van het geloof. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende water. O, kom toch tot mij. Jullie zijn jong. Verwacht het van de Heer Jezus. Leg ook je studie maar in zijn hand. Leg je leven maar in zijn hand. En alles wat jij nodig hebt, dat je in het juiste zicht houdt op de Heer Jezus. Op wat hij wil zeggen. En hij je ook wilt zegenen. Dan kun je verrast worden in je leven. Dan kun je soms zo dankbaar zijn. Dat de Heere naar je omziet. Dat je ook merkt. Dat zijn geest jou leidt. En dat je ook meer en meer gewijd wilt zijn. Om hem te volgen. Dan krijg je er zin in hoor. Om die Bijbel te lezen. Dan krijg je er zin in. Om ook te zingen tot eer van hem. Dan krijg je er zin in om elkaar ook bij de les te houden. En met elkaar te praten over wie Jezus voor jezelf betekent. Vanmorgen had ik een lekke band met de auto. Ja, toen dacht ik, ja, wat moet ik nou? Toen heb ik maar de ANWB gebeld. Kon ik rustig doorwerken met mijn preek. Want de ANWB komt tegenwoordig ook bij je thuis. En toen kwam die man, het regende. Mevrouw en ik zeiden. Nadat hij de band had omgewisseld. Kom ik koffie drinken? Ja, dat deed hij. Hij kwam op de koffie. En dan praat je met elkaar. En dan ben je wel met je hart aan het opletten. Met je hart kijken, kan ik iets zaaien? En toen kwam het op gesprek. Nog maar 14 dagen geleden was zijn vader overleden. Hij kwam uit Brabant. Doe je nog wat aan geloof? Nee. Ik zeg, joh. Ja, zegt hij, maar ik geloof wel dat er wat is. Na de dood. Ik zeg, ja, dat weet ik ook wel. Ik zeg, maar daar heb je wel Jezus voor nodig. Heb je een Bijbel? Nee, zegt hij. Ik zeg, nou, ik zal er een halen. Kun je zo krijgen van mij. En toen ging ik naar boven. Heb ik even voor in de Bijbel gezet. Bedankt voor het wisselen van het band. Hartelijke groeten. Mijn naam eronder. In de Bijbel gelegd. En toen gaf ik hem aan hem. Ik dacht, nou, dan kan hij misschien gaan lezen. Zaaien. We weten niet wat er van terecht zal komen. Ik hoop het natuurlijk wel, want je gaat wel met je hart bidden tot God. Heere, hij is zijn vader verloren. Hij had er pijn van in zijn ogen. Maar je hoopt dat hij Jezus leert kennen. Jezus leert dienen. Dat hij hem toegewijd wordt. Het was toch even een fijn gesprek waarin je even zaaien kon. En bouwen kon. Dat we dat met elkaar gaan doen. En zo elkaar opscherpen. We hebben Jezus nodig. Want hij is het zaad. Dat wij mogen uitstrooien. Want door hem mogen we weten van zegen. Van vrede. Van liefde tot God. En wat dat voor hem gekost heeft. Hij ging aan het kruis. Lijdenstijd zitten we ook in, hè? Hij stierf voor mij en u en jou. Is er nog zaad in de schuur? Zullen we wat met dat kruisevangelie, met zijn bloed? Zullen we zo ook beseffen dat hij de Heere heeft gezegd, ik zal vanaf deze dag zegenen, als je mij dient, mij toegewijd bent. En als je je geest van God laat werken in je leven, dan gebeurt er wat. Dan kun je van op aan. Want Gods belofte is betrouwbaar. Ik zal zegenen. En ik hoop zo dat u het in je persoonlijk leven gaat merken. Wat zijn liefde inhoudt, wat dat betekent. Dat je zijn gerechtigheid zoekt. En al die dingen, die huizen, dat geld, dat werk en noem maar op. Het wordt je toegeworpen. Als je maar vertrouwt op hem. Het is soms moeilijk hoor. Laat ik eerlijk zijn. Ik weet het best. Voor sommigen duurt het soms echt een poosje om dat te ontdekken. Maar blijf volharden. En wijs hem maar, Heere, ik wil u toegewijd blijven. En dan zult u me toch zegenen. Dat doet u toch. Nou, echt waar. De Heere wilt u en jou dragen in je leven. Om ook eens in die tempel daarboven te zijn. Die ons beloofd is. En waarin alles vol is van de heerlijkheid van God. Daar is het zaad niet meer nodig. Daar is de oogst die binnen is. Waar schapen van bokken zijn gescheiden. Maar waar we mogen weten. Daar mogen we hem de lof en de aanbidding brengen. Voor al zijn zegeningen die hij ons hier op aarde geeft. Amen. Wij zingen van Psalm 126, het derde vers. Gemeente, laten we samen bidden en ook dankzeggen. Lieve Heere God, Vader van onze Heer Jezus, hartelijk dank dat we ook voor de tweede keer hier bijeen mochten zijn, om ook uw woord te overdenken, waarin u ook een boodschap geeft door de mond van de profeet Haggai, om ook, Heere, u toegewijd te zijn, om ook u op de eerste plaats te zetten. Wat hebben we die aansporing toch ook altijd weer opnieuw nodig, maar dat we met hart en ziel erop zullen letten wat er gebeurt. Als we ook u toegewijd zijn, dan wilt u het zegenen door de werking van uw Heilige Geest. Dan kunnen we soms verrast worden en daar bidden we ook om. Heren, dan mogen wij op deze middag ook op u vragen. Of u het woord, heren, dat we gehoord hebben, wilt zegenen. Dat ook het zaad in ons hart wordt gelegd. Om ook u te dienen. Met heel ons hart en met al onze krachten. En heren, we belijden onze zonde en onze schuld. Wanneer we dat nagelaten hebben. Wanneer we daar laks in zijn geworden. Wanneer we verflauwen. En we kunnen zo door de geest van de tijd opgeslokt worden. Waardoor de trouw aan u, heren, in mindering wordt gebracht. Dat we vol zijn ook met de dingen van deze tijd. Heren, maak ons maar meer en meer bewust en ook toegewijd. Om u met hart en ziel te dienen. En dat we er dan ook op zullen letten. Dat u ons zegent. Dat u hebt uzelf beloofd. Maar heren, we moeten altijd wel terechtkomen bij het kruis van de Heer Jezus. Hij is het zaad van Abraham. Hij gaf zijn bloed. Ook voor al die mensen die soms zo gemakkelijk aan hem zijn voorbij gegaan. Of ook hebben gefaald. Maar dan komt u toch met de vraag: heb je me lief? Ja, heren, laat dan ons antwoord zijn: u weet alle dingen, ook van ons leven. Hoe we soms ook tekortschieten. Maar wilt u ons, heren, maar aansporen. En ons ook die diepe liefde van u laten ervaren. Dat u ons zegent. Vooral ook in geestelijke zin. Verdieping. Diepere ervaring van onze tekortkomingen. Meer en meer zien van de vrede en de liefde die er is in Christus. Dat er ook vreugde komt in ons hart. Een blijdschap. Hernieuwde blijdschap. Zo weten we ook dat u dan alle dingen ons ook toewerpt die we nodig hebben. Aan kleding, huis, een dak boven ons hoofd. Het groeien van de gewassen. Het eten en voedsel. Alles wat we nodig hebben. We bidden u in het bijzonder voor diegenen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Die ondanks de dienst aan u, zoals we gezongen hebben, wenend voortgaan. Maar u geeft wel de belofte, ook in ditzelfde lied. Eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goederuur zijn schoon verdragen in de schuur. Ja, heren, zo bidden we of u met ons mee wilt trekken, verder door het leven heen. Wees met een ieder, heren, die u nog niet kent, die niet weet wat het inhoudt om ook met u bezig te zijn. Wij bidden of u ook in alle onze ontmoetingen die we hebben, ook met mensen, het toch ook gezegend mag worden. En dat uw woord gelezen wordt, dat er inkeer, verandering komt. Besef wat men mist, als men u niet kent, die diepe liefde. Die vrede die je in ieder gunt en wilt schenken. Zegen onze kinderen, zegen jongeren. In hun opleiding, in hun studie, in hun werk. Houd ons vast, draag ons. En geef dat we met elkaar zullen opletten met ons hart wat u doet. Als we u dienen, als we u volgen. Breid zo uw koninkrijk uit voor de lengte en breedte der aarde. En wil zo ook uw koninkrijk doen bouwen. Heren, gedenk onze broeders en zusters. Die onder ontzettende moeilijke omstandigheden leven. Oorlog, honger, armoede, vervolging, onderdrukking, geweld, misbruik. Er is heel veel ellende. We leggen het in uw handen, heren. En mogen we bidden om mensen die wijs zijn in de politiek. Die wijs zijn als een koning Salomo. die recht weten te spreken. Die geleid worden door uw geest in de politiek en in de maatschappij. En u zet de mensen op de juiste plek en op de juiste plaats. En u weet ze door uw geest ook aan te sporen en kracht te geven. Opdat het gezien wordt wat echte vreugde, vrede, liefde is. O Heere, zie ons aan. In de Koning der Koningen, Jezus Christus. De Heiland en Zaligmaker. Die zo dienstbaar was als koning dat hij zijn leven gaf. Om ons bij de hand te nemen. En om ons het eeuwig leven te schenken. Wat weggelegd is voor een ieder die zijn naam aanroept. Die hem kent. Ja, Heere. Hoor ons uit genade om het verzoeningswerk van uw Zoon. Hij heeft het gezegd. Het is volbracht. En mogen we toch uw zegen verwachten. Ook na deze middag. Amen. Zingen wij gemeente tot slot van Psalm 107, vers 16 en 9. 107, 16 en 9. 19 bedoel ik. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.